Goedemorgen, broers en zusters. Al bekomen van gisteren. Je wil in die aanbidding blijven, je wil in die zegening blijven. Hè. Wat een confrontatie dat zal zijn, morgen weer gaan werken, de wereld. Ja. Soms heb ik de indruk dat ik vanuit de hemel moet neerdaren en dan eventjes heel diep in de aarde. Maar dat is de wil van God, dat we als kinderen van God in die wereld staan. Ook het licht en de boodschap brengen. Ik ga een iets pijnlijker onderwerp brengen. Waar ik zeer veel zelf van gehad heb en nog altijd iets uit leer. Het was een belangrijke les uit de Bijbelschool. En naarmate ik er meer over nadenk, hoe meer ze realiteit wordt voor mezelf. Het gaat over een pijnlijk iets. Het verlies van broers en zusters, echt die Christus gevonden hebben en dan in de wereld verdwijnen. Grote mannen van God die plots door het een of het ander ermee stoppen. En zelfs Christusgaters worden. Waar is er daarmee gebeurd? In de wandelgangen hoor ik daar soms van broers en zusters die hier al lang in die gemeente zitten. Moest iedereen die hier ooit gezeten heeft op stoelen hier allemaal aanwezig zijn, dat kerkje is te klein. Dan zouden ze maar ook tot busten komen en moeten we bijbouwen. Waar zijn ze gebleven, die mensen? En de Bijbel is daar heel duidelijk over. Er bestaat een Bijbels principe en dat is de verharding van uw hart. Dus het hart dat harder wordt, de hele geest raakt niet meer binnen. Hij drijft af. En dat is een heel gevaarlijk proces, maar super geleidelijk. Het gaat zacht, heel zachtjes, zoals water dat schuurt over de rotsen. En het gaat zeer geleidelijk. We gaan een kosmisch conflict bekijken. Drie personen, drie partijen. De schepper, het instrument van God, de mens en de wereldse mens. We gaan naar Egypte, de 10 plagen. Het gaat niet over die plagen. We gaan de confrontatie bekijken waar die verharding optreedt. En ik ga je meteen meenemen naar een zeer confronterend vers. Exodus 4, 21. We kunnen al de Bijbelteksten niet voorlezen, want het gaat over 5 hoofdstukken. Dat gaan we niet doen. Na die 5 hoofdstukken zou ik weer op mijn stoel moeten zitten, dan heb je niets mee. Dit is zeer confronterend. Ik wil dat je daar goed over nadenkt. Over dit vers. We gaan het benaderen. Je kent het misschien nog vanuit de zondagsschool. Populair. De 10 plagen van Egypte. Confrontatie van Mozes en Aaron met die farao. Oh, die sloeber, en die we niet wilden luisteren. En we kijken even naar dit vers. Dat is de clue eigenlijk waar we naartoe gaan. Vers 21. De Heere zei tegen Mozes. Nu u naar Egypte gaat terugkeren, zie erop toe dat u al de wonderen waartoe ik u in staat gesteld voor de farao doet. Ik zelf zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Deze maken goed de laatste wat er staat. Ikzelf, de Heere zegt, ik ga zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Dit is een nachtmerrievers voor alle mensen die controle houden in hun leven. Wat staat er daar? Dat de Heer in uw hart kan werken en zijn wil geschieden. En dat gaat heel ver, dat gaat over leven en sterven. De Heer beslist tot de seconde wanneer jij sterft en leeft. De wereld wil dat niet horen, we willen controle hebben. Maar dat is een heel sterke. En het is de Heere die zijn hart zal verharden. Dat roept ook in de theologie een conflict op. Waar is nog de wil van de mens? Als God beslist over jouw leven, dat gaat daar gebeuren. Waar is uw vrije wil dan? En de vraag die naar voren komt, had eigenlijk de farao kans om weerwerk te bieden? Of was die gewoon... Zoals een kat en een muis, een kat die met een muis was speelt totdat ze sterft, was dat die muis en die de wil van God moest ondergaan. En als je verder redeneert, kun je ook zeggen, Judas Iscariot, die Jezus verraadde, waar was zijn vrije wil? Heeft God hem gebruikt om Jezus te verraden en is die kerel dan in de verdoemenis geraakt? Als je doordenkt, is dat bangelijk. In welke mate gaat God ingrijpen in mijn leven? Ik ga je geruststellen, we gaan het verhaal duidelijk zien. Waar het misloopt. En het loopt mis bij de mens, niet bij God. Wat God hier doet, is een profetische uitspraak tegen Mozes. Je zegt, ik ga je sturen. Het was tegen zijn hoesting. Alles dat ik u vraag om te doen, moet je doen. Hier zie je de gehoorzaamheid van de dienaar van God. Die moet doen, die luistert. Je moet ze allemaal doen, die wonderen. En dan zegt hij profetisch, ik weet al wat de farao gaat doen. En ik ga hem bevestigen in zijn keuze. Dat staat er hier. Je moet altijd de context juist zien. God heeft macht over jou, maar je hebt de vrije wil. En hij zal je waarschuwen als je dwaalt. En dat gaan we bekijken aan de hand van de plagen. Oké, een beetje opfrissen voor uw Bijbelse kennis. Uit de zondagsschool. Hè? Het kan leuk zijn van quizzen. Wat was de vierde plaag van Egypte? Maar ze worden eventjes oversommen en we gaan dan de 10 conflictsituaties zien en zien waar het misloopt met de mens, de farao. Eerste plaag, de Nijl verandert in bloed. Tweede plaag, kikkers. Derde plaag, muggen, zeekvliegen, veepest, zweren, hagel, springkanen, duisternis en uiteindelijk de dood. Wel heel confronterend. We gaan door die 10 situaties wel kort gaan. Dus de bedoeling niet die Bijbel te herhalen, maar gewoon de 3 partijen. Beschouw het als een toneelspel. De schepper die alle macht heeft. Zijn instrument, Mozes, die gehoorzaamt. En dan de ene die zou tot bekering moeten komen, de farao. We gaan naar de eerste plaag. We gaan altijd kijken, God waarschuwt voor iets doet. Is fair. Hij zegt, ik ga dit doen. Je hebt te luisteren, maar je hebt je vrije wil om niet te luisteren. Eerste waarschuwing, eerste plaag, God waarschuwt. En hij zegt in Exodus 17, toen kwamen Mozes en Aaron bij de farao en deden precies zoals de Heer geboden had. Ja, dat wordt verwacht van een dienaar van God. Aaron wierp zijn staf neer voor de farao en voor zijn dienaren en hij werd tot een slang. Een wonder, een mirakel. Een staf die verandert in een slang. Wat we zien is dat God hier het volgende aanpakt, is het water van de Nijl zal veranderd worden in bloed. En we weten dat bloed een uitzonderlijke, belangrijke geestelijke betekenis heeft. Het leven zit in het bloed. Wat hebben we daarnet gezongen? Er is kracht in het bloed van Jezus. Er is geen verzoening met God zonder dat er een bloedvloeiing is. Leuk om te weten is het Hebreeuwse woordje voor bloed is dam. Je ziet onmiddellijk de koppeling met Adam. Ik weet niet of iemand de betekenis kent van Adam, de Hebreeuwse betekenis, Adam. Ziet dat iemand? Adam betekent letterlijk rode aarde. De mens is uit de aarde gemaakt, de geest van God blies hij in en hij kwam tot leven. Je ziet de connectie, rode aarde, bloed, Adam, Adam. Oké. We kijken wat de farao doet. Hij wordt gewaarschuwd door de boodschappers van God, Mozes en Aaron. Ze doen daar een mirakel voor zijn neus. Amai. Een staf en een slang. Dat is straf. Dat is een magier. Oké. En we kijken naar de reactie van de farao. En het hart van de farao verhardde zich echter, zodat hij niet naar hen luisterde zoals de Heere gesproken had. De vraag is aan jullie. Wie beslist er om niet te gehoorzamen? Is het God? Is het Mozes of is het de farao? Wat zeggen jullie? Farao. De sloeber. Je luistert niet. Heel mooi wat je ziet. De gevolgen van God. Als God ingrijpt, doet hij iets. En heel het verhaal van de 10 plagen is het consequent afrekenen met alle afgoden waar de Egyptenaren hek van waren. Ik heb ze even opgezocht. En de Egyptenaren aanbaden letterlijk de Nijl. Want in Egypte het is heel droog, de rest is woestijn. En rond die Nijl heb je vruchtbare grond en zonder die Nijl heb je geen leven. En daar heb je heel wat goden, de stiergod van de Nijl, de geest van de Nijl. De Nijl wordt voorgesteld als de bloedstroom van de afgoden. Isis, de godin van de Nijl, de hoeder van de Nijl. Dus wat God hier toont is, ik ben de schepper. En kan ik het tonen wie dat er hier macht heeft over jouw afgootjes. Dat toont God tegen. Hij rekent de eerste afgod af. Maar naar de tweede plaag. Yami, yami. Kikkerbillen. De waarschuwing valt. Kijk altijd naar die 3 partijen. Hè. Je hebt dus de schepper, die zijn instrument van God, zijn profeten stuurt, de dienaars. En dan de reactie van de farao gaan we bekijken. De waarschuwing van God. God waarschuwt eerst, voordat hij iets doet. Exodus 18. Daarna zei de Heere tegen Mozes, ga naar de farao toe en zeg tegen hem, zo zegt de Heere, laat mijn volk gaan, zodat ze mij kunnen dienen. En je ziet wat hij gaat doen. Een plaag van kikkers. En ik heb ook het Hebreeuwse woordje bijgezet. Sefardim is kikvorsen. kan lekker zijn, kikkerbilletjes, als er beperkt zijn, maar als er plots 5 miljard kikkers opduiken in uw tuin en in uw straat, is dat minder leuk. Hè? Tot in uw slaapkamer en uw badkamer. Ik heb een schoonzus en ze is Spaans voor kikkers. Ja. En ik plaag haar altijd op feesten. Ik zeg, Ramona, het zal een kikkerbiltje zijn. En ze kreeg dat koude rilling. Dat was omdat ze als kind in de jeugd geplaagd werd door anderen met kikkers. En ze heeft een fobie voor kikkers. Ja. Zelfs als we gaan wandelen, ik zeg, hoor je ze, de kikkers? En ja, dan is ze heel... Ik ben soms wel een plaagstaart. Foei, foei van mij. De liefde van de Heer. Ik heb je lief met de liefde van de Heer. Maar we kijken naar die farao. Die ziet dan miljarden kikkers tot in zijn slaapkamer toe. Overal kikkers. Wauw, kikkerbel, maar genoeg. En dan zie je de reactie van de farao. Toen nu de farao zag dat er verlichting was, misschien hebben ze allemaal opgegeten, ik weet niet, maakte hij zijn hart onverwermbaar. Zodat hij niet naar hen luisterde, zoals de Heer gesproken had. Vraag aan jullie. Wie beslist er om niet te gehoorzamen? Voorbeeldig, de farao. Hij maakte zijn eigen hart onvermurmbaar. Wie rekent God af? Dus de Egyptenaren hadden een godin met een kik voor zijn kop. Dus niet echt de meest knappe godin, maar met een kik voor zijn kop. Geket. En God rekent af. Oké, je moet je vertrouwen in haar niet stellen. Ik reken dat maar af. Ik ga zeggen hoe dat het zit met de kikkers. Derde plaag. Wat je ook ziet, is dat de graduele opbouw is van de straf. Je kunt God gaan waarschuwen en blijven waarschuwen, maar de sancties groeien. Derde plaag, beesten, insecten. Muggen, in het Hebreeuws kniem. God waarschuwt voor iets doet. Toen zei de Heere tegen Mozes, zegt hij, Aaron, strek je staf uit en sla het stof van de aarde, zodat het tot muggen wordt in heel het land Egypte. Miljarden muggen. We klagen soms nu al een keer in de zomer. En Catherine heeft ook niet graag muggenbeten en ze heeft daar gevoelig voor. Je moet maar een keer in een meer warm gebied gaan wandelen rond een meer of een vijver. Je wordt levend opgegeten door de muggen. Dat is fantastisch. Er is daar ook een mopje over. Dat is degene die de ark bouwde, Noach. En de vraag die hij stelde, waarom heeft hij dat muggenkoppel gered in de ark van Noach? Dat mannetje en vrouw, geen mug. We hebben er nog altijd last van. Oké. Goed, je ziet hier duidelijk een mirakel. Staf oprichten, allemaal stof, het is droog. En dan veranderen allemaal in miljarden muggen. Overal muggen. Muggen, muggen. Nu gaan ze er misschien een insectenburger van maken, maar toen vonden ze het niet zo leuk. Derde plaag. Reactie van de farao natuurlijk. Je ziet dat. Heel zijn bevolking, hij heeft er ook last van. Exodus 8, 19. Toen zeiden de magiërs tegen de farao, dit is de vinger van God. Zelfs die magiërs die wat trucken konden in afgoderij, zeiden, dat is straf. Dat kunnen wij niet ontdekken. Maar het hart van de farao verhardde zich, zodat hij niet naar hen luisterde, zoals de Heer gesproken had. Vraag nu, kritisch publiek, wie ligt tegen draad? Is het Mozes? Is het Aaron? God is het niet, wanneer wil dat er iets verandert. Het is de farao zelf die niet luistert, ondanks de mirakels die hij ziet. God rekent op zijn manier weer met een bende afgoden af. Hier een bes, een van de oudste goden, beschermer van wilde dieren, slangen en insecten. God is heel slever. Hij pakt dus de gedaante van hun god, dat hij zegt, ik heb macht over de muggen. Moet je proberen je vertrouwen niet te zeggen in die hot bes, dat gaat toch niet lukken. Ik ben daar baas over. Mooi. Vierde plaag. Nog een keer insecten. We weten dat de meeste mensen zijn niet zo'n fan van insecten. Spinnen en zo verder. Muggen en andere ongedierte. Ik vind dat niet zo leuk. De vierde plaag. Insecten in het Hebreeuws. Arof, mengsel, zwerm. En God waarschuwt voordat hij iets doet. God is altijd fair voordat hij iets doet. Staat ook in de Bijbel. Voor hij iets gaat doen, gaat hij het kenbaar maken aan zijn gemeente, aan zijn profeten. Is heel fair. Toen zei de Heere tegen Mozes, sta morgen vroeg op en ga voor de farao staan. Zie, wanneer hij naar het water toe gaat, moet u hem tegen hem zeggen. Zo zegt de Heere, laat mijn volk gaan, zodat ze mij kunnen dienen. Duidelijke waarschuwing. Dat volk moet gaan. Kijken naar de reactie van de farao natuurlijk. vers 8:32. Maar de farao maakte ook deze keer zijn hart onverwermbaar. En hij liet het volk niet gaan. Diezelfde bes, oudste god, beschermhaar van slangen, insecten en zo, wordt voor de tweede keer bevestigd door God. Die heeft geen macht. Ik ga mijn macht laten zien. En naar 5. Vijfde plaag. Confrontatie. God waarschuwt. Hij is ver. En hij zegt in Exodus 9:1. Daarna zei de Heere tegen Mozes: ga naar de farao en spreek tot hem. Zo zegt de Heere, de God van de Hebreeën: laat mijn volk gaan, zodat ze mij kunnen dienen. De sanctie ligt al klaar. Iets dat heel dierbaar is voor de landbouw, voedselvoorziening, hun dieren, de veepest. De ver pest in het Hebreeuws. Dat is hetgeen dat klaar ligt, als hij niet luistert. Reactie van de farao. Zou zeggen, die kerel had ondertussen wel een beetje adviezen in vragen met zijn coaches en zo. En toch een keer een nachtje van wakker liggen. Maar dan kreeg je de reactie van de farao. Alle dieren sterven ook en zo. Een ramp eigenlijk voor dat land. Die voornamelijk van landbouw afhangt, voor de voedselvoorziening. Reactie van de farao. Heel interessant. De farao stuurde er dienaren heen en zie, van het vee van Israël was zelfs niet één dier gestorven. Maar het hart van de farao bleef onverwermbaar en hij liet het volk niet gaan. Mirakel is groot, hè? Al die Egyptische koeien en de beesten gaan dood. Maar die van de Hebreeën, het volk van God, geen ene gaat dood. Zou het dan wakker zitten. Dit is het punt. We zijn op de helft van de 10 plagen. Dit is wat men bijbels noemt de point of no return. Bepaalde christenen hebben een verkeerd beeld over Christus, over Jezus. Hij is liefde. Hoge aaibaarheidsfactor. Hij is mijn beste vriend. Maar God is superrechtvaardig. En als je verschillende waarschuwingen krijgt, keer op keer, en de tekens zijn duidelijk, en je volhardt in de boosheid, kan het zijn dat je de genade van God aan het verliezen bent. De basis van verharding van je hart, en je drijft af. En dan komen mensen in een leven waar heel wat zegeningen aan het verdwijnen zijn. De ene tegenslaan naar de andere. 6 vroeger sterven dan voorzien door ziekte of wat dan ook. Maar heeft u wel gewaarschuwd? Vele keren. The point of no return. Hier zie je ook de grootheid van God. God laat niet met zich spotten. Als de tekens duidelijk zijn, keer op keer, en jij bent een koppige ezel, kan het slecht aflopen. Hier zien we dus de neerwaartse spiraal waarin de farao zelf gekozen heeft. Vraag aan het kritisch publiek, wie ligt tegen draad? Wie luistert niet? Tot dan de vijfde plaag. Wat denk je? Ja. Het hart van de farao bleef onvermerkt. De farao zelf. De farao zegt, ik kan er niet aan toegeven. Hij heeft heel veel mirakels al gezien en dan zien we de point of no return. Hier begint de kanteling. God zegt, oké, jij kiest en je kiest. Ik ga je keuze bevestigen. Ik kan een handje helpen met u. 6e plaag. De waarschuwing van God. God is nog altijd fair. Ondanks het feit dat je afdwaalt en zo, had hij alles proberen doen om je terug te trekken. Koorden van liefde noemen dat. Broers en zusters inschakelen. Familie inschakelen. De snootje een baas. Of de snoots die getuige van Jehovah die aan de deur belt. Of je belastinginspecteur. God gebruikt iedereen, de snoots een ezel, om je tot inkeer te brengen. Biljam en de ezel. Waarschuwing van God. Toen zei de Heere tegen Mozes en tegen Aaron: neem voor uzelf uw handen vol as uit de oven en laat Mozes die voor de ogen van de farao hemelwaarts uitstrooien. En die veranderen, ze worden geplaagd door zweren. Denk ook aan het boek Job. Zweren van top tot teen. Pijnlijke zweren. Iedereen moet niet proper zijn, moet nog redelijk gestonken hebben. En enorm ambetant. Fysieke, dus op het lichaam fysieke zweren. Dus de vloek waarom de farao zelf verkiest begint zichtbaar te worden op zijn volk en op zijn eigen lichaam. Reactie van de farao, dat is belangrijk. Ja. En hier zie je de kanteling. We lezen er zo snel over, maar het is heel belangrijk dat je het ziet. The point of no return is bereikt, maar de Heere verhardde het hart van de farao, zodat hij niet luisterde. Vanaf hier is die wil van die farao weggenomen. God gaat nu bevestigen wat hij gekozen heeft. absolute ondergang ligt vast. Er is dan geen genade meer mogelijk. Hij heeft gekozen. Wat God ook afrekent, is hun fameuze geneeskundige... Het is altijd met een medisch probleem. Vol van mesweren. Pijn, niet meer kunnen slapen. Iedereen heeft er last van. Hey, wat ga je doen? Aan een dokter gaan. God zegt, je moet niet naar je dokters lopen. Aan je afgoden. Offer maar aan je afgoden. Het gaat niet helpen. Die zweren blijven staan. En twee Egyptische afgoden worden gewoon gepasseerd. De schutgas van de artsen en de godin van de geneeskunde. Die doen niets. Die kunnen u niet helpen. Sorry, ik ben de schepper. Zevende plaag, van kwaad naar erger. Zevende plaag. God waarschuwt, hij is fair. Toen zei de Heere tegen Mozes, sta morgen vroeg op, ga voor de farao staan en zeg tegen hem, zo zegt de Heere, de God van de Hebreeën, laat mijn volk gaan, voor de zoveelste keer, zodat ze mij dienen. Ze staan vol met zweren en dan komt er dus wat geweld uit de hemel. Je weet toch dat je kunt neergegageld worden en sterven door hagelstenen? Heb je dat al gezien bij bepaalde recente natuurrampen? Dat zijn zo'n hagelstenen. Dat op je hoofd krijg je bij dood. Er zijn mensen die letterlijk doodgehaald worden. En dat gaat heftig geweest zijn. Dat gaan grote hagelstenen geweest zijn. Wolkenbreuk gaan in het Hebreeuws barat. De hemel keert zich al tegen hen. Dus de natuur is al aan, de schepping is al aan het keren. Reactie van de farao. Tof. Je wordt bijna doodgebombardeerd met hagelstenen. Er zullen mensen wel en vee doodgebombardeerd zijn door hagelstenen. En dat ziet hij dan. Maar kijk even. De reactie van de farao. Zo werd het hart van de farao verhard en liet de Israëlieten niet gaan, zoals de Heere door de dienst van Mozes gesproken had. Wat doet God? God heeft daar een reden voor. Egyptenaren gaan heel wat afgoden. En alles dat te maken heeft met afgoderij van de hemel en de machten van de hemel en beschermer van de oogst, want door die hagelstorm waren ook al een oogst vernietigd. God heet van het graan. God zegt, ik ga ze loer draaien. Ik ben de schepper. Die goden, mag jij naar die goden lopen? Dat gaat niet helpen. Je gaat honger lijden, je oogst is naar de knoppen. God toont zijn soevereiniteit, zijn almacht. Kwaad naar rechter. Kwaad naar rechter. Achtste plaag. God waarschuwt. Ziet, God heeft veel geduld, ondanks het feit dat ze al in de verkeerde weg aan het gaan zijn. Daarna zei de Heere tegen Mozes, Exodus 10:1, ga naar de farao. Want ik heb zijn hart en het hart van zijn dienaren onverwormbaar gemaakt. Hier zit er boodschap, als je meegaat met mensen in het kwaad, de dienaren van het kwaad, God acht u ook verantwoordelijk. Ik kan niet zeggen, ik wist het niet, het was zijn schuld. Nee, als je meegaat met diegene die kwaad bedrijft en je weet het, acht God u verantwoordelijk. Zodat ik deze tekenen van mij in zijn midden kan verrichten en dan krijg je de springkanen. Ik weet niet, jij dat al zien in die filmpjes van in Afrika? Dat zijn wolken. Kilometers breed, miljarden springkanen. Als dat land is al, als dat land in uw tuin of op uw land, alle groen is weg. Mensen hebben soms maar hun oogst. In Afrika, arme mensen, landbouwers. En als er een springkanenplaag landt, is alles kaal gevreten. En hebben die mensen geen eten meer. En is het gepasseerd. Miljarden. Ik kan me voorstellen dat er zo'n wolk afkomt, zo'n donkere wolk van een paar kilometer, miljarden van die springkanen, die landen, die vreten alles op. Alles. Als landbouwer is dat een ramp, dat is honger. Je weet dat gewoon. Reactie van de farao. Zou het al een klein beetje veranderd zijn? Oh no. Reactie van de farao. Maar de Heere verhaarde het hart van de farao. Zie je? God bevestigt, grijpt in. En zegt, oké, je hebt genoeg waarschuwing gehad, ik ga u helpen. Ik ga je een handje helpen. En ziet hoe dat God weer met de bende afgoden afrekent. De godin van de hemel, de beschermer van de oost, graan, Tanian, jongen, die springkaan, vreten alles op. Laat het maar zijn. We zijn bijna aan het einde van het drama. Negende plaag. God is fair, hij waarschuwt. Toen zei de Heere tegen Mozes, strek uw hand uit naar de hemel, zodat er duisternis zal komen over het land Egypte. En de duisternis, de tastenis, zo zwaar is die duisternis. Het is bijna een deken en je voelt het bijna fysiek. Geen licht in, dag en nacht, donker. Gosek in het Hebreeuws staat ook al in Genesis 1, dat God het licht is in de duisternis die er was. Reactie van de farao. Zou hij luisteren? Oh nee, de plaag. goed lezen wat er staat. Maar de Heere verhardde het hart van de farao. En hij wilde niet laten gaan. En dan rekent God met de hemelgoden af. Alle valse hemelgoden. Ra, de grote zonnegod. Horus, Atum, Aton. Waar is grote sterren en hemellichamen aanbidding. En God zegt, er is één schepper. Dit zijn afgoden. Ga ik het tonen wie dat er macht heeft over licht en dag en duisternis. Indrukwekkend mirakel. We gaan naar de apotheose, de tiende waarschuwing, de tiende plaag. De Heere waarschuwt, hij is ver. De Heere had tegen Mozes gezegd, nog één plaag zal ik over de farao en Egypte brengen en daarna zal hij u van hier laten gaan. Waarom kan God dat zeggen? Hij kent de toekomst. Hij weet, hier had hij bakzeil aan. Hier had hij niet anders kunnen. Ik ga een teken doen dat hij moet plooien. Ik breek zijn trots. Als hij u helemaal allemaal laat gaan, zal hij u van hier haasten verdrijven. En God neemt dan het ultieme, het minst leuke middel dat hij nog heeft. De kijkkop wil niet luisteren. Hij gaat slachtoffers maken. Heel definitief de dood van de eerstgeborenen. Zowel bij de dieren als de mensen. Het grote mirakel nadien, als je het bekijkt, is dat er geen enkel van de eerstgeborenen bij zijn volk stierf. Enkel de Egyptenaren. En blijkbaar was dat een opvolger van de farao, zijn geliefde zoon. En die neemt God. Hij neemt de eerstgeborene. Zou zeggen, oké, die kerel zal wel nu een keer op zijn knieën gaan. Nadien is hij op zijn knieën gaan, eindelijk. Maar de reactie van de farao, na de waarschuwing, dat hij gaat met zwaardere sancties afkomen, kijken we naar de farao, naar de reactie van de farao. Dan komen we al in Exodus 11. Mozes en Aaron hadden al deze wonderen gedaan van de farao. Dus de dienaars van God hadden geluisterd. Kijk dan goed. Na 10 keer, maar de Heere verhaarde het hart van de farao, zodat hij de Israëlieten niet liet gaan. God rekent hier af met een valse goden van leven en dood. Isis, Osiris, de fameuze afgoden die leven konden schenken. God zegt, ik neem uw kind. Mag jij bidden en kaarsjes branden, zoveel hij wil, jongen. Doe maar offers. Ik ben Heer en Meester over de dood. Dat heeft dus om stil over te wellen. God heeft dus blijkbaar heel veel impact op je leven. Ja, hij is Heer en Meester over je leven. God weet nu al wanneer dat je zult sterven. En God kan beslissen wat er gaat gebeuren in je leven. Als wereldse mens, ook christenen hebben daar enorm moeilijk mee dat God die macht heeft over jou. Maar het is een liefdevolle vader. Je bent zijn kind, hij gaat je geen ellende aan doen als het niet nodig is. Maar besef, hij heeft het laatste woord over leven en dood. Wat is de reden van de verharding? Als je dus niet luistert naar je schepper, je verwerpt hem, en je luistert niet naar waarschuwingen, dan komt automatisch de afgoden in je leven. Er is één schepper, je doet hem weg, en de leegte vult zich op, de afgoden komen. God toont die soeverein dat hij dus elk van die afgoden een kopje kleiner maakt, dat hij de schepper is. Dit verhaal is nuttig, je moet dat vertalen in onze huidige context. Ik ga dat vertalen naar onze context. Neem een persoon met wereldse macht. Dat is de farao. Iedereen direct, oh, Poetin. Ja, oké, dat zal wel in top 9 halen, top 19, Poetin. Maar dat kan ook uw baas zijn. Dat kan ook de grote baas van Google of Microsoft zijn. Dat kan iemand zijn die macht over u hebt, onze regering. Dat kan Joe Biden zijn in de States. Gewoon een persoon met heel veel macht. Dat is de farao. En wat zijn dan die afgoden? Ik ga er een paar opnoemen. De tv. God moet buigen voor je tv-programma's. Social media, koningvoetbal, sport. Filmsterren, atleten, politici, grote bedienaars in christendom. En dan dien moet je gaan. Opkijken naar die persoon, niet naar God. Zangers, bekende Vlamingen. Opgelet, jouw levenspartner, jouw kinderen, jouw kleinkinderen. Eigendom in elke vorm, titel en status, seksualiteit, ook een leuke, de afgod, jeugd. Al die mensen die eindeloos plastische chirurgie doen, willen langer leven. De afgod is jeugd zijn, niet willen oud worden. Reizen, nice, leuk leven, plezier, muziek, geld, auto's. Voor de dames, handtassen en schoenen, hopelijk is het niet voor de mannen. Juwelen, smartphone, internet, iPad. De lijst is eindeloos. Als je dus de schepper de rug toekeert, vult het vacuüm zich automatisch met afgoden. Dat kan niet anders. Er is geen vacuüm, ook geen geestelijk. En dan vraag ik aan u, kritisch publiek, wie denk je dat de grootste afgod is? Wie is de grootste afgod waarmee dat je gaat worstelen, heel uw leven? Wat is uw suggestie? Wat zeg je? Zeer goed, Freddy. Chapeau. Ja. De grootste afgod ben je zelf. Als je deze week, dames, ook mannen, een keer in de spiegel kijkt, kijk dan een keer goed naar die gestalte en kijk in die ogen. Die persoon die daar staat, heeft de kans, de potentie om een farao te zijn op een bepaald gebied in je leven. En het is God die je gaat tonen waar uw afgoden zitten, waar je moet afrekenen. Ik hoop dat je het een beetje stil geworden bent en dat je het meepakt naar je eigen leven. Het is ook een les. We gaan in de wereld contact komen met mensen met macht over ons. Ik kan dat nu ook interpreteren als de energiemaatschappijen. Die hebben veel macht, hè? Die kunnen ons financieel moeilijk maken. De regering die beslist dan. De burgemeester, provincie en staat. De politie, brandweer, civiele bescherming. Ja, partners. Maar iemand die macht heeft over jou, kan de rol van de farao tijdelijk innemen. En als die niet geleid is door de schepper, wordt die geleid door afgoden. Dit is de realiteit. Onthoud, God is fair. Is al altijd waarschuwing. Vele keren. Een vraag aan de mama's en de grootmoeders. Als je moet toezicht houden op je kinderen of de kleinkinderen. Hoeveel keer waarschuwt je dan totdat je die kleine dat je ingrijpt? Marijke, Sam of zo. Die kleine, en je dat vijf keer zijn. Je mag dat niet doen. Je mag dat doen vijf keer. Wanneer grijp je in? Heb je het geduld tot 5 keer of wachten tot 10? Of is het na 2 keer prijs? Hoeveel geduld heb je? God had heel veel geduld. En hij bevestigt met mirakels en tekenen. Hij komt dus niet. Zijn begeleiders zijn het zelf. Dit moet van God komen. Dat is stof die je mugger verandert. Onthoud en je wandelt met God dat er een point of no return is. God is liefdevol, hij is liefde. Hij gaat alles gebruiken om te waarschuwen. Broers en zusters eerst. Een preek gaat hij gebruiken, uw stille tijd. Maar als jij de koppen genezen blijft, kan het zijn dat je uit de genade van God valt. Los van uw behoudenis, daar ga ik niet over spreken. Maar u kunt uw genade verliezen. En dit verklaart heel veel waarom dat we zoveel broers en zusters misten op deze kerkstoelen. Ze zijn verhard, ze zijn afgedwaald. En de afgoden zijn in de plaats gekomen. Als je dat ziet in uw leven, of uw broers waarschuwen, kijk dan een keer in die spiegel en probeert die een farao van zijn troon te wippen. Ik ga de zegen vragen voor elk van jullie. Hemelse Vader, hoe rijk is uw woord, hoe diep zijn de wijsheid, de schatten in de Bijbel. En we zien hier heel goed, Vader, dat u fair was. U hebt gewaarschuwd en gewaarschuwd en gewaarschuwd, zelfs met mirakels. Maar de farao volhardde en op het einde zei je, de maat is vol. Hierin zie je uw rechtvaardigheid, God. U bent heel rechtvaardig. En dan nog riep hij verschillende keren. Maar we danken u dat u liefdevol bent en dat u blijft trekken met koorden van liefde. Vader, ons hart gaat uit naar diegenen in onze familie, vrienden die nog niet gekozen hebben, die aan het afdrijven zijn. Ongeloven speelt geen rol, Vader, het zijn mensen. Laten we bidden voor hen en ook blijven waarschuwen dat ze uit uw genade kunnen volgen in dit aardse leven. Vader, als ik het zelf zie in mijn eigen hart, schud me dan hoe wakker, desnoods met een mirakel. Dat ik tot 1 keer kom. Geef ons de kracht daarvoor. En het is de Heilige Geest die het ons attent zal maken. En Vader, ik zie ook uw grootheid. Na alles rekent u niet persoonlijk met de farao of het had gevolgen, maar u spaarde de farao zelf. Voor mij een heel groot mirakel. Dank u voor uw liefde, maar dank u dat u ons ook wil opvoeden als een rechtvaardige God. U hebt een rechtvaardig oordeel over elke van onze keuzes. Trek ons terug, Vader, als we afdwalen. Ik dank u daarvoor in de naam van Jezus. Amen.